Ten derde, de dienstplicht voor vrouwen. Daar beginnen we mee, want Bernadette die moet weg. Straks om 6:50. Daar gaat hij.
Bernadette wordt gekeurd.
Henk Vos, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, die verklaarde, zo lees ik in de Telegraaf, voor de AVRO-radio dat er op veel terreinen over gelijke behandeling wordt gesproken en dat daarbij de vrouwelijke dienstplicht niet kan worden uitgesloten. Dus gisteren Henk Vos gebeld, maar die nam onmiddellijk een soort CDA-standpunt in. Niet echt voor, niet echt tegen, maar bij gebrek aan genoeg mannelijk kanonnenvoer, toch maar voor. Of anders in elk geval niet tegen. Het aanbod van jonge potentiële dienstplichtigen namelijk loopt de laatste jaren geleidelijk terug. Ongeveer 8000 man elk jaar, CQ-vrouw, zijn er te weinig om het vaderland tegen de vijand te verdedigen. Ik heb even gevraagd ook aan Henk Vos, waar tegen nu precies? En toen zei hij tegen de bedreiging van buitenaf, maar door wie we nu bedreigd worden, daarop kan ik geen concreet antwoord geven, zei hij. Zijn verstandskies was getrokken, zei Vos. Of het een met het ander te maken heeft, dat weet ik niet. Dat zal duidelijk blijven. Hij kon in elk geval niet aan het panel meedoen. Wil nu voor of tegenstander van de vrouwelijke dienstplicht Hans Knoop als rechtgeaard emancipatorisch individu, voor of tegen?
Niet aanhanger van het CDA moet ik me dus ook op de vlakte houden. Want ik ben er nog voor, nog tegen. Ik vind het... Eigenlijk niet zo'n groot issue. Ik weet dat in Israël, waar ik veel kom, de dienstplicht al bestaat, zolang als de staat bestaat. Ik weet ook dat men na een aanvankelijke periode van euforie eigenlijk vindt dat het niet nodig is. En het klinkt heel erg anti-vrouw, maar ze hebben ook in die militaire dienst geen enkele nuttige taak te verrichten. Alles wat vrouwen daar doen, kunnen mannen ook en die doen dat meestal veel beter.
Ja. Ja, oorlogvoering kunnen ze heel goed.
Heikelien, verder voor of tegenstander ervan?
Ik ben een absolute tegenstander. Maar ik ben überhaupt een tegenstander tegen militaire dienstplicht, ook voor mannen. En ik vind het volstrekt krankzinnig dat iedere keer in een discussie die vrouwenbeweging wordt opgevoerd. Weliswaar stellen sommige kranten zich nog de vraag of er wel zo'n grote steun zal komen uit de vrouwenbeweging.
Nou, dat doet ook een vrouw, want het VVD Tweede Kamerlid Sari Heemskerk is van mening dat nu vrouwen gelijke rechten vragen en ook gelijke plichten.
Ja, dat is heel interessante ontwikkeling, hè, van de vrouwenbeweging. Dat je ziet dat allerlei punten waar rechten worden geclaimd door de vrouwenbeweging, dat die de laatste paar jaar zich op een haast mystieke wijze omvormen tot plichten. Je kunt zeggen, vrouwen hebben nu, dat wordt ook verdedigd door sommigen, het recht op dienstplicht. Het recht op arbeidsplicht. Dat wordt als een recht gepropageerd. En het komt natuurlijk neer op een doodordinaire plicht. Ik krijg er stampen benauwd van. Ik heb me nooit er zo bij stilgestaan dat ik was gevrijwaard van die militaire dienstplicht. Ik weet zeker, als ik nu 18 zou zijn, dat ik alles zou doen om er niet in te hoeven. En dat ik mijn dochter ook zou...
Ik hou het dan maar toch op de vrouwenbeweging. Want het feministische blad opzij, was destijds juichend over de eerste vrouwelijke ME-ster die mee mocht knuppelen bij sociale onrusten. Die zal dus nu ook wel voor de vrouwelijke dienstplicht zijn.
Je zegt het wat demagogisch, het meeknuppelen, maar dat is serieus binnen de vrouwenbeweging. Zijn er vrouwen zeer enthousiast over het feit dat vrouwen nu bij de politie kunnen werken op grote schaal, zelfs op gelijke schaal, dat vrouwen en meer kunnen worden. Er is op de afdeling Binnenlandse Zaken van politie nu ook echt een vrouwenafdeling, die houden zich bezig met de vrouw in het politieapparaat. Er is een vrouwenbladdien, heet het geloof ik, van politievrouwen. Ik denk dat dat precies hetzelfde misverstand is, dat als de vrouwenbeweging ook maar iets wil toevoegen aan deze maatschappij, dat ze dan vooral niet moeten claimen meer van hetzelfde. En dan ben ik heel met Hans Knoop eens. Die mannen doen het al voortreffelijk, oorlog voeren en de boel vernietigen. Laten ze maar het aan zichzelf houden.
Heb je aan zo'n radicaal principieel standpunt? Ik bedoel, er waren ook vrouwelijke kampbeulen. Ik ben dus wel voor het invoeren van de dienstplicht, ongeacht seksen. Maar ik zou gaan weigeren. Maar dat komt omdat ik gewoon tegen het leger ben. Als ik een mannelijk geslachtsdeel had, dan zou ik ook hebben geweigerd.
Ja, maar dat is het juist. Dat is juist, die hele discussie wordt niet meer gevoerd, lijkt het wel. Het is gewoon, die er aan vooraf gaat, volgens mij, van wat voor leger, dienstplicht, hoezo? Ik bedoel, dat
ja, maar
zo...
ik vind die vraag moet je niet stellen, want ik ben dus tegen het beschermen van meisjes. Want meisjes worden al veel te veel beschermd, ja, omdat ze dus gesmoord. Ze worden gesmoord in hun roze strikjes, jurkjes. Dus ik ben er wel voor om ze gewoon keihard aan te pakken, die meisjes. Net zo hard als jongens worden aangepakt. Ja. Dat is dus de enige manier namelijk om, om ooit die meisjes uit hun... volstrekte afhankelijke passiviteit te krijgen om dat papa's liefste meisje gedrag eruit te krijgen. Daarom ben ik dus in principe voor dat dat soort maatregelen seksoneutraal zijn. Maar ik zeg er wel bij A, ik zou weigeren, omdat om vanwege mijn pacifistisch socialistische ideeën uiteraard, dat zou ik ook als jong hebben gedaan. En B zeg ik erbij dat ik het niet op de VVD-manier bedoel. Namelijk van, ja, vrouwen willen toch gelijk zijn? Nou, dan moeten ze ook gelijke plicht hebben. Want dat is nou niet waar, want er zijn nog steeds minder kansen voor meisjes. Dus dat soort gelijktrekking, die klopt niet.
Maar eerst Geert, want die wil wat zeggen.
Nou, ik wou dat...
Geert Mak.
Wat de politie betreft, wat Heikelien net zei, daar ben ik het niet mee eens. Want ik vind het eerst heel goed dat er in elk geval een mogelijkheid is. Dat het kon het gewoon niet. En ik vind de politie doet wel een beetje meer dan alleen knuppelen. Dus ik vind het uitstekend dat daar veel...
Vrouwen bij de zedenpolitie waren bijvoorbeeld, waar waren de verkrachte vrouwen dan? Wat leven ze dan?
Er kunnen, denk ik, vrouwen goede dingen doen.
Bij de zedenpolitie in Amsterdam wordt de zedenpolitie opgedoekt.
In elk geval vind ik dat die mogelijkheid er moet zijn. Het gaat nu wat anders. Het gaat nu om een verplichting. Dat vrouwen verplicht in dienst terechtkomen. En dat is een hele andere discussie. Die boven daar zie je duidelijk emancipatie als smoes gebruikt. Want motief, het komt nu op, nu een tekort aan dienstplichtig is.
Ja, nu komt het op, maar het is altijd met de arbeidsmarkt is dat ook zo. Dat is bekend. Het is vrouwen worden bij van de arbeidsmarkt afgegooid als er dus tekort aan mannelijk als er te veel mannelijk personeel is, als er een schaarste is, dan worden ze er weer bijgetrokken. Dat weet natuurlijk iedere realistische economisch denkend persoon al lang. Wat emancipatie überhaupt alleen maar een buitenkant is.
Van de Biezen.
Ja, ik denk dat het meer voor de hand zou liggen als het een issue van de mannenbeweging, als die zou bestaan, zou zijn. Dat vrouwen de dienstplicht ook maar moeten opknappen. Ik zie ook absoluut niet dat dat als een soort van positieve bijdrage van de vrouwenbeweging mag worden geïnterpreteerd. Ik bedoel, als je in een land... er zijn nog wel landen waar lijfstraffen voor mannen bestaan. Ik kan me niet voorstellen dat het issue voor een vrouwenbeweging zou zijn om te zorgen dat er dus ook lijfstraffen voor vrouwen.
Ja, ik vind
moet
die dingen seksneutraal. Ik wil dus niet van vrouwen ook, want ik wil dus niet een nadruk op vrouwen, maar ik vind een dienstplicht hoort seksneutraal te zijn. Als je toch zo'n onding hebt, ik zou weigeren nogmaals, ongeacht alles transseksueel, maar hij moet seksneutraal zijn. Want het werpt het levert onbedoelde gevolgen op als je een bepaalde bevolkingsgroep op grond van seksen of huidskleur of wat dan ook gaat uitzonderen op een bepaalde maatregel. Apart zetten, dat levert hele onbedoelde naar beneden sleurende gevolgen op. Dan maak je een marginale positie.
Denk ik dat het prachtig is dat er nu een tekort aan arbeidskrachten voor het leger is. Fantastisch, houden zo, hoe minder, hoe beter.
Laat dat gaat voor de jongens ook. Ik wil die jongens
dat
niet in hebben.
Dat gaat veel je op. Dat natuurlijke uitsterven, om wat voor reden, ongetwijfeld door God gegeven dan nu ook. Dat is alleen maar een enorm voordeel. Als je tegen het leger bent, moet je heel blij zijn dat er langzamerhand te weinig invulling voor dat leger komt. En ik vind ook, het is ook niet het argument van vrouwen beschermen, dat ik tegen vrouwen in het leger ben. Ik vind dat het zo min mogelijk moet. En alles wat
ik vind, jouw soort radicale standpunt van we willen niet meer van hetzelfde en we willen liever buiten dit soort verderfelijke mannen dingen blijven staan. Dat vind jij. En dat is dus jouw standpunt. Dat leidt in mijn ogen tot een onbedoeld gevolg, namelijk dat vrouwen op een moreel zuivere positie gaan staan. En dat heeft in het verleden altijd geleid tot betutteling en tot gebrek aan macht van vrouwen.
Dat geloof ik niet.
Daar staat er antwoord ook niet op om dan inderdaad meer van hetzelfde te hebben. Of dat dan een oplossing is. Ik bedoel, ik vind dat... Ja.
Ik zeg niet dat het een oplossing is, maar het is een beginpunt om überhaupt over verandering te praten.
Dat vraag ik me af. Ik vind, je kan die discussie ook gebruiken om juist die fundamentele discussie wat verder te brengen. Van is die dienstplicht wel zo normaal? Wat vind je van het leger?
Ik vind het voor jongens ook abnormaal.
Ja, daarom. En daarom zou ik die discussie ook om willen vormen, omdat dat veel zinvoller lijkt.
Ja, maar waarom zou je dat doen door die jonge meisjes?
Bernadette, wat blijkt namelijk nu op het ogenblik, dat Henk Vos, die een woordvoerder is dan in dit geval voor de Partij van de Arbeid, zich helemaal niet nadenkt over waar dan dat leger voor is. Precies, als je je vraagt, waar is het dan
maar
voor?
Dat vind ik nog niet eens aan de orde. Als het gaat over de seks.
Daar zou het over moeten gaan.
Ja, natuurlijk. Het zou moeten gaan over het leger. Maar het gaat nu over de seks. En daar ben ik dus tegen. Het zou moeten gaan over, wil je wel een leger, ja of nee? Maar overigens vind ik het ook inderdaad heel slecht dat in Israël vrouwen alleen op de kneuterige, onbelangrijke functies worden geplaatst. Nou, en toch ook niet in de hogere functies terecht kunnen komen.
Goed, wij zijn denk ik toch allemaal gematigd tegen, behalve Bennett.
Ik moet zeggen, het is maar één argument wat me nog wel aan het denken zit. Is wat Fon zegt. Het is natuurlijk een ongelooflijk gevoel van, ik zou als ik een jongen was geweest ooit, een waanzinnig gevoel van woede hebben gehad dat ik wel en anderen die ik als gelijkwaardig zou zien, niet. Maar het is ook zo dat de meeste mannen vrouwen helemaal niet als gelijkwaardig zien. Dus die moeten vooral hun mond houden over dit onderwerp.
Dat is niet waar. De jonge jongens tegenwoordig zijn we anders. Die vinden het allemaal heel klote dat zij wel moeten en hun zusjes niet. Dat is gewoon zo.
Maar ze vinden het niet klote dat hun zusjes niet hun school afmaken. Daar staan ze niet bij stil.
Knoop Koopmans is net binnenkomen lopen. Dan hij is niet alleen rechter, maar ook raadslid van Amsterdam. En hij is bovendien ook nog een heer. Eindelijk een heer. U bent voor dienstplicht van vrouwen?
Ja, gelijke rechten, gelijke plichten.
Ja,
zie,
heb je...
Ja, maar daar zijn we alweer een stap verder.
Jawel, maar dat was meneer Knoop Koopmans niet bij.
Nee. Maar goed, ik wou toch dit onderwerp afsluiten.
Ja, want de volgende stap na gelijke plicht is weer dat je onder die plicht moet proberen uit te komen.
Ja, precies.
Ja, maar moet je dan weer zeggen dat je over getuige bent of zoiets? Ja, het is...
De Leegstandswet. Amsterdam telt op dit moment 55.000 woningzoekenden. De woningnood in de Randstad is niet alleen kwalitatief de laatste jaren verminderd. Slachtoffers zijn bejaarden, grote gezinnen en jongeren. Of anders gezegd, de laagst betaalden. In een rapport spreekt de dienst herhuisvesting over een dreigende crisis. En daar komt nu nog eens bij de Leegstandswet met zijn anonieme dagvaarding die precies 2 weken geleden van kracht is geworden. De advocaat Fon van de Biezen, die schreef hierover een artikel dat gisteren in de rubriek Open Forum van de Volkskrant gepubliceerd werd. Fon, jij noemt het eerder een anti-kraakwet dan een leegstandswet. En waarom, als je dat kort zou kunnen formuleren?
Ja, de leegstandwet die is in de tijd zeg maar verkocht en besproken in het parlement als een wet die de leegstand zou helpen bestrijden. En daar werden allerlei mooie maatregelen voor bedacht om dat te doen. En daarbij werd gezegd, als dat nu allemaal mooi loopt, dan is kraken niet meer nodig. En dan kunnen we wel mensen die dan toch nog gaan kraken, het wat lastiger maken, kunnen we ons dan wat permitteren. En daarom een regeling in de wet invoeren die het mogelijk maakt om krakers die hun naam verborgen houden en om die reden dus niet voor de rechter gebracht kunnen worden, om die toch zonder die naam voor de rechter te krijgen. Nou, wat zie je nu een aantal jaren later? Dat het enige onderdeel van de leegstandwet wat daadwerkelijk wordt ingevoerd, is dat gedeelte, die anonieme dagvaarding. En de gedeeltes die leegstand moesten helpen bestrijden, worden op een klein onderdeel na, maar dat is nauwelijks de moeite waard van het noemen, worden in het geheel niet ingevoerd om allerlei financiële en andere redenen.
En dat anoniem dagvaarden betekent dat iemand naar een rechter toe kan stappen. Vroeger moesten ze de namen van degene die de gekraakt hadden, moesten ze dan aan de rechter overleggen, maar nu hoeft dat niet. Je kunt gewoon een briefje en dan is het...
Ja, het was voor een eigenaar heel lastig om te achterhalen hoe de krakers heten en wie er bij de kraakactie betrokken waren geweest. En dat probleem is nu opgelost.
Met andere woorden, de leegstandswet die zadelt de rechter op met de woningnood. Dat is ook de kop van het artikel geweest.
Ja, dat is de consequentie. Want kijk, het hele gedoe is natuurlijk aan de hand omdat er te weinig woningen zijn. En dat probleem wordt met deze wet absoluut niet opgelost.
Dus een politiek probleem, dat wordt op een juridische manier, probeert men dat weg te poetsen, om het maar zo te zeggen. Er zijn er overigens advertenties door makelaars, heb ik me laten vertellen, geplaatst, waarin wordt geroepen, verkoop uw kraakpand, of hoe zat dat? Het opkopen van kraakpand?
Ja, ik weet ook niet precies het fijne ervan.
Ik heb ze gezien, in de bluff stonden ze afgedrukt al. Ja.
Geert Mark.
Te koop gevraagd gekraakte panden. Toen stond het daar.
Nou, kijk eens aan.
2 advertenties in de NRC.
Wat kan een rechter in dit geval doen? Ik bedoel, moet hij gewoon elke vordering van een eigenaar toe... hoe noem je dat?
Nou, kijk, een eigenaar die met een gekraakt pand zit en een ontruimingsvordering instelt, die begint in zo'n procedure voor de rechter met zeg maar een straatlengte voorsprong op de krakers. Want hij is eigenaar en het eigendomsrecht is nog altijd het sterkste recht in Nederland. Er is wel een mogelijkheid voor een rechter om daar wat meer van te maken, om het zo maar eens te zeggen. Een rechter kan, zeker in kortgedingprocedures, maar ook in andere procedures, de belangen van de betrokken partijen tegen elkaar proberen af te wegen. En hij kan dus zeg maar grondig onderzoeken wat die eigenaar nou eigenlijk van plan is met het pand. Of er wel een bestemming voor is, of dat het alleen maar om speculatiedoeleinden is, dat het leeg.
Hoe doet hij dat? Heeft hij daar een bureau voor? Of,
nee, moet ter zitting moet dat.
En wendt hij zich naar, ja maar dat is dat vaak moeilijk om te onderzoeken, omdat die mensen ook met stroommensen werken en zo.
En liegen en zo.
Liegen. Ja, zeker, dat gebeurt vaak. Ja. Maar dan toch de vraag, kan hij naar de burgemeester stappen? En vragen, althans kan hij de burgemeester bellen en vragen van hoe zit dat daar nou precies mee?
Het is wel zo dat de leegstandwet de mogelijkheid opent dat de rechter, burgemeester en wethouders om inlichtingen vraagt. En die kunnen dan zeggen, nou, wij hadden toevallig iets anders met dit plan op het oog. Of het mag helemaal niet voor die bestemming gebruikt worden die die eigenaar nu noemt. Of dat soort van dingen, dat is mogelijk. En burgemeester en wethouders zullen daar informatie over moeten geven.
Er zijn nog geen, in Amsterdam tenminste, nog geen procedures aan hangen gemaakt. Hè?
Nee, nog steeds.
Wel in Utrecht.
In Utrecht loopt er een.
Ik denk trouwens dan even concreet op het voorbeeld van Geert, van die makelaars die adverteren. Dat is natuurlijk niet echt handig. Je ziet in de kortgedingrechtspraak met name de laatste 2 jaar weer die belangenafweging volop opduiken. En je ziet dat de Hoge Raad dat ook heel erg steunt, hè? Dat in kortgedingen die de Hoge Raad halen, dat de Hoge Raad ook met een minimum aan principes komt in de arresten en een maximum aan. Kijk, je kunt de belangen afwegen, dan moet je die criteria aanleggen.
Ik begrijp hier niets van.
Nou, bijvoorbeeld, in zo'n geval als dit, dan zou het belang zijn van de krakers, de daklozen of de woningzoekenden tegenover die eigenaar. Nou, als je dan bij de rechter komt en je kunt als krakers laten zien van dat die eigenaar een makelaar is die geadverteerd heeft van verkoop aan mij je gekraakte pandje, dan is daarmee zijn belang wel bijna helemaal weg. En ik denk dat een heleboel kortgedingrechters nu maar daar heel hard mee aan de slag moeten. En ja, zeker in dat soort gevallen, meteen korte metten moeten maken en moeten zeggen, jouw belang is minimaal, in ieder geval niet genoeg voor ontruiming. Als dat dan bij de Hoge Raad komt, heb je kans dat de Hoge Raad met een lijstje komt van criteria. En zegt, nou, een eigenaar die bijvoorbeeld eigenaar is geworden alleen maar langs die zakelijke weg, bla 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 bla. Dus een puur materieel geldsbelang tegenover de toenemende woningnood, want kijk naar het grote artikel in Vrij Nederland van de afgelopen week. Echte daklozen heb je weer, hè, in het jaar van de daklozen. Niet alleen maar mensen die een te klein huis hebben, maar vooral mensen die geen huis hebben. Nou, ik denk dat de rechters daar heel veel in kunnen doen.
Maar het is toch een hele rare constructie, want dan worden rechters verantwoordelijk gemaakt voor de politiek van het beleid. Hans Knoop zou ik willen vragen, ben jij voor het anoniem dagvaarden? Je hebt meestal een wat uitgesprokener idee over dan de meesten hier aan tafel.
Ja, is het algemeenheid of toegespitst op deze krakers?
Op krakers, het anoniem dagvaarden, dat betekent dat je dus bij de.
Nou ja, het is natuurlijk een onbevredigende situatie dat er mensen inbreuk maken op jouw eigendomsrecht. En dat je er niets tegen zou kunnen doen, alleen op grond van het feit dat je hun personalia niet kan achterhalen. Dat vind ik een ridicule situatie.
Ja, maar dat, kijk, dat gebeurt aan het, zeker aan het woonfront, zou ik maar zeggen, zo vaak. Als ik voor huurders optreed en probeer een eigenaar aan te pakken, dan is dat de een of andere BV waarvan ik de vestigingsplaats niet kan vinden. En dan kan ik die eigenaar dus niet aanpakken. Dat is heel gebruikelijk. Dat, zeg maar, de eerste verdedigingslinie die je in het recht hebt, dat is de linie van het jezelf schuilhouden. En alleen nu voor krakers is bij grote uitzondering 1 regeling in de wet gekomen. Maar voor al die andere gevallen.
Ja, maar er is geen schuilhouden. Die krakers die zijn te lokaliseren. Ze zitten in jouw pand. En je weet hoe ze eruit zien.
Nee, het probleem was dat je hem niet voor de rechter kon krijgen. Nou, dat probleem dat doet zich heel vaak voor, ook in andere juridische situaties.
Ik wou het over het beleid hebben.
Ja, maar als ik een simpele verkeersovertreding maak. Dan moet ik mij legitimeren, dan moet ik mijn rijbewijs.
Dat is strafrecht en dat is toch heel anders als de staat die optreedt in een soort algemeen belang, verondersteld algemeen belang. Dat is, vind ik, toch wezenlijk anders dan in dit geval, waar het om een
sociaal recht gaat in feite gewoon.
Ja, waar de Hoge Raad zelf heeft gezegd, dat is geen huisvredebreuk als mensen in een leeg pand trekken.
Daar wil ik het ook over hebben, namelijk over het beleid van de gemeente tot nu toe. De Amsterdamse gemeente, bestuur, dat wordt gekenmerkt door het kat uit de boom kijken. Volgens Jos Verlaan, hij is gemeentevoorlichter en hij vertelde mij het volgende. De afgelopen 6 jaar geen enkel pand gevorderd. Er is geen lijst op dit moment van te vorderen panden, omdat niemand zijn pand heeft voorgedragen. mijn vraag in deze is, waarom is er geen actief gemeentebeleid? We hebben hier niet alleen een raadslid, maar tevens ook nog rechter Knol Koopmans. De vraag aan u, waarom is er geen actief beleid? Wacht men eerst totdat er flinke straatgevechten komen, om daarna te roepen van bah, vies, smerig, die stenen gooiers, of...
Deze straatgevechten zijn wat minder in aantal gelukkig in Amsterdam. Bij dat anoniem dagvaarden is natuurlijk iets wat de gemeente niet regelrecht raakt. Het is een civiele procedure tussen partijen.
Nee, ik bedoel ermee dat er 55.000 mensen in Amsterdam zijn die geen, die urgent zijn, die een woning moeten hebben. Dat de gemeente maar net zo lang wacht totdat de krakers eruit gegooid worden en je ongetwijfeld nou, allerlei die, ongeregeldheden zult krijgen.
Die woningurgenten, dat is een aantal wat helaas weer oploopt. Wat doe je tegen woningnood? Dat is bouwen en rechtvaardiger verdelen. En we hebben natuurlijk in de afgelopen jaren in Amsterdam gebouwd wat we konden. Maar dat bouwaantal loopt terug. Dat is een van de oorzaken dat het aantal ingeschrevenen oploopt. De bevolkingsaantal van Amsterdam neemt ook weer toe. Dus het vestigingsoverschot is weer tussen vertrekkende en terugkomende of komende Amsterdammers. En de gezinsverdunning, gezinnen worden steeds kleiner. Dus dat zijn redenen dat de woningnood niet is opgelost.
En dan komt die leegstandswet wel op een heel beroerd moment.
Precies, ja, komt een moment. Ik heb hem niet uitgezocht om hem niet te laten komen.
Dat de gemeente met die anonieme dagvaarding niks te maken heeft. De gemeente behoudt zich tot nu toe, ik heb nog steeds niet anders gehoord, nog altijd het recht voor in eigen panden van de gemeente die gekraakt zijn, het zijn er nogal wat, die anonieme dagvaarding zelf ook te gaan gebruiken.
Nou, het zijn er niet zoveel en in de gevallen waarin we zelf eigenaar zijn, is het denkbaar dat de gemeente zelf ook het anoniem dagvaarden toepast. Maar de grote aantallen zullen toch, denk ik, tussen particulieren, eigenaren en de bewoners en woningbouwverenigingen.
Ja, u heeft een verhelderend beeld gegeven van een en ander, maar dan nog blijft de vraag over, waar is het actieve beleid van Amsterdam, van de gemeente?
Nou, ik zeg, dat zit hem dus in de woningbouw. Dat is ja, dat de woningnood oplossen kun je natuurlijk alleen doen door meer woningen te bouwen.
Of
meer
woningen geschikt te maken. Want dat was echt de tegenhanger van het anti-kraak optreden.
Vorderen is een instrument wat de gemeente Amsterdam naar mijn idee te weinig heeft gebruikt. Ik heb er ook in de commissie van bijstand, zal er ook in de plenaire behandeling zeker op aandringen dat we het vorderingsinstrument meer gebruiken. Ja,
waarom ligt er nu bijvoorbeeld geen lijst van te vorderen panden?
Ik weet het niet. Ik heb erom gevraagd om een aanmeldingspunt te openen voor te vorderen gebouwen. En of mensen dat gehoord hebben of niet. Ik heb er al 4 bij mij gekregen. Maar het is natuurlijk niet mijn taak om die te verzamelen.
Mijn partijgenoot is burgemeester hier in Amsterdam. Ja. Hij weet dat deze zaak ook niet alleen sociale aspecten heeft, maar ook openbare orde aspecten. Waarom is er geen actief beleid?
Er is wel actief beleid.
Nee, niet ten aanzien van zo'n lijst met betrekking tot vorderen. Op het gebied alle mogelijkheden dus gebruiken om maar aan woningen te kunnen komen en te voorkomen dat het uit de hand gaat lopen.
Het vorderen moet je de burgemeester niet noemen, maar dan moet je de wethouder herhuisvesting noemen.
Ja, nou goed, maar dan
zowel de huidige als de vorige heb ik bij herhaling gevraagd om van het vorderingsinstrument meer gebruik te maken. En met name voor de gebouwen, dus niet voor de woningen. Daar wordt het veel gebruikt.
Ik weet het niet zo goed, maar er is natuurlijk wel wat veranderd de afgelopen 5 jaar. Sinds toen, ik vraag me wel af, valt er nog wel zoveel te vorderen? Zou je met een vorderingswet, ik denk dat die heel nuttig is, sowieso, maar en met een vorderingsbeleid, maar 5, 6 jaar geleden was er een hele rare situatie. De woningmarkt was een soort tulpenbollenhandel aan de gang. En het kon voor speculanten heel aardig zijn om een woning een poos leeg vast te houden.
Dat is nog steeds zo.
En niks mee te doen. Nou, die woningmarkt is in elk geval grondig veranderd. Ik weet het gewoon niet.
De vraag is veel simpeler. De vraag is, je moet als gemeente toch elk instrument gebruiken om te voorkomen dat de nood nog groter wordt.
Maar mijn vraag is wel, valt er wel, ik weet het gewoon niet hoor. Ik bedoel, valt er wel zoveel te vorderen?
Ja, in de sfeer van de woningen worden natuurlijk honderden, zo niet duizenden woningen ontruimd per jaar door mensen die op distributiewoningen zijn gaan zitten zonder daar recht voor te hebben. Dus niet alleen krakers, maar ook familieleden of buren of anderen, die nemen dan goede, goedkope of betaalbare woningen in bezit zonder woonvergunning.
Ja, dan kan het wel, maar bij
dat helpt natuurlijk voor oplossing van de woning ook niet, want het is alleen een rechtvaardige verdeling. Mensen die urgenter of meer aan
nodig zijn. Daarom hebben we het nu ook over kraakpanden, dames, jammer die vraag.
Ja, maar woningen zijn ook kraakpanden.
Ja, maar we hebben het over kraakpanden die toevoegen aan het Groningen.
Nou, dat, daar ben ik een voorstander van. Ik heb in dat opzicht voor het kraken van bedrijfsgebouwen waarin gespeculeerd wordt. Als die gekraakt worden, heb ik veel minder bezwaar tegen dan van distributiewoningen. En ik denk dat de gemeente daar op het gebied van het vorderen een veel actiever beleid zou kunnen voeren. We hebben natuurlijk een aantal zaken ons neus gestoten. Omdat bij het vorderen van bedrijfspanden er een gebruiksvergoeding moet worden vastgesteld. En die Rijkscommissie van Makelaars die dat doet, die neemt dan de marktwaarde van de percelen. En daar komen zulke hoge gebruiksvergoedingen uit dat nog de gemeente, nog de bewoners dat kunnen betalen. Maar ik zie wel mogelijkheden om daar doorheen te breken.
Hoeveel miljoen ligt er op dit moment klaar om een krachtig vorderingsbeleid op poten te zetten?
Geen flauw idee, maar het zit hem
maar u bent verantwoordelijk.
Het zit hem niet in de beschikbare geld, het zit hem in de wil en in de bereidheid van de wethouder met zijn dienst om tot vorderen over te gaan.
Ja, en dat is een verontrustend uitgangspunt, want ik neem aan dat dezelfde wethouder is die heeft voorgesteld, misschien in een vlaag van verstandsverbijstering, ik geloof die ook is teruggefloten, maar toch om de hele distributie af te schaffen, om de mensen gewoon weer op de vrije markt zelf te laten zoeken naar woningen, waardoor je vaak
die tendens die is al ingezet met de wijzigingen die in het distributiesysteem zijn aangebracht.
Ja, dan krijg je dus echt de eigenaar aan de ene kant en de woningzoekende aan de andere kant, met een vrije prijzen die
dat is al jarenlang beleid in Amsterdam, dat het die kant uit moet en dat wordt buitengewoon breed gesteund door de mensen in de gemeenteraad.
Of VVD-beleid.
Ja, en dan krijg je ook dat kraken geen zin meer heeft, want de mensen worden er via anonieme dagvaardingen uitgehaald en de eigenaren krijgen een behoorlijk aantoonbaar belang dan, want hun huizen zijn echt allemaal verkoopbaar in principe. Dus ik denk dat je dan...
Laat ik de vraag daarom anders stellen. Waar moeten de mensen uit die, als er straks een reeks anonieme dagvaardingen komen, dan moeten die mensen uit die huizen. Waar moeten die heen? Meneer Knoop-Koopmans.
Als ze urgent zijn, kunnen ze zich bij urgenten voegen. Nou, misschien komen ze wel
voor. 4 jaar, gemiddeld.
Maar er zijn
nog
tijd. Ja. Nee, dat is niet waar.
Jawel. Ja. Ja. Zelfs volgens het rapport van de dienst zelf.
Ja.
Gemiddeld is 3 tot 4, voor sommigen 6, voor sommigen 1. In de binnenstad is de wachtlijst langer dan in de buitenwijken. En voor kleine woningen...
Maar de vraag is, waar moeten mensen als ze op straat gezet worden?
Dat heb je natuurlijk bij alle ontruimingen. Dus er zijn duizenden per jaar mensen die uit hun woning moeten. Omdat ze dat er onrecht in zitten. Dat is natuurlijk niet een taak voor de gemeente. Behalve als...
Ik dacht dat de politiek juist moest zorgen dat mensen...
Nee. De stad aanprijzen voor de hele wereld om hier sport te bedrijven. En tegelijkertijd...
Er zijn te weinig woningen.
Tegelijkertijd zorgen dat de mensen die hier wonen en willen leven, dat die geen dak boven hebben.
Amsterdam heeft het.
Ik kan niet voor alle mensen die in Amsterdam willen wonen, of die nu in Amsterdam zijn, op dit moment een woning beschikbaar stellen. Er is gewoon woning tekort.
Maar het geeft... Dus
Dat
dit al jaren aan de gang is.
Er is ook
op de een of andere manier verandert dat maar niet. En
nee, het wordt weer erger. Is het beleid weer...
Het
politieke
beleid is niet om het erger te maken.
Van de andere wethouder praat.
Het gevolg van het beleid is dat het erger wordt.
Het vorderingsbeleid is van de wethouder. Het verschaffen van...
Het woningnoodbeleid wordt breed gesteund.
Dat is een verantwoordelijkheid voor de hele gemeente. Maar er is woningtekort, dat weet je. Dan kun je niet de gemeente dat verwijten dat er te weinig woningen zijn.
Natuurlijk wel. Want waarom zit het onder andere?
De enige manier om het woningtekort te bestrijden...
Wie moeten we het dan
verwijten? God, er zijn dingen die zijn niet te verwijten aan concrete mensen of aan een concrete organisatie. Ja,
maar er kunnen wel Olympische Spelen hier naartoe gehaald worden, maar er kunnen niet voor genoeg woningen voor de bewoners worden.
Als die Olympische Spelen hier waren geweest, was dat Olympisch dorp overgebleven en dat had een aanzienlijke bijdrage aan de woningnood gegeven. Nu gaan die plannen in die polder ook door en daar komt dus nieuwbouwwoning in het gebied van de Sloterpolder. Dat er woningnood is een beroerde geschiedenis, maar je kunt dat de gemeente niet verwijten. Je kunt hoogst zeggen, jullie hebben te weinig gebouwd. Maar u weet dat we in onze bouwcontingenten aanzienlijk gesnoeid zijn de afgelopen jaren.
Heikelin. Het staat op zijn kop voor de meest onnozele dingen. Ja. En terwijl zoiets essentieels, een probleem wat door en door bekend is al jarenlang, daar schijnt de hele wereld maar niet over op zijn kop gezet te kunnen worden
Ik wil u ook zo lang even iets vragen in uw functie als rechter, want ik zei dat zo net, hè, volgens mij hebben de kortgedingrechters nog behoorlijk wat mogelijkheden. Maar bent u het daarmee eens?
Zijn we klaar met de vorderingen of met de woningnood of niet?
Nou, dat is hetzelfde. Ik denk dat de rechters nu...
Ik denk dat de rechters in die procedures van die anonieme dagvaarding helemaal niet automatisch altijd de eigenaar gelijk zullen geven. Ik denk dat er van een afweging sprake zal zijn. Het is natuurlijk waar, dat zegt Van der Bies ook, het eigendomsrecht is een heel sterk recht in Nederland. Maar er zijn nu al voorbeelden geweest dat men iemand die ten onrechte een woning betrokken heeft, toch nog kansen geeft of krijgt in de civiele procedure.
Maar u was iemand die behalve Nederland over zich heen kreeg toen u zei dat rechters te vaak politieke problemen moeten oplossen in Nederland. Is dit nou niet zo'n typisch probleem?
Ik vind het niet een politiek probleem. Het is een belangenafweging tussen de eigenaar van een gebouw die daar recht op heeft.
Ja, maar de woningnood is wel een politiek probleem.
Ja, maar de woningnood wordt in deze niet aan de rechter voorgelegd. Er worden concrete gevallen tussen een huiseigenaar die zijn huis te eigen beschikking wil hebben.
En de bewoner.
Daar wordt mijn mening over gevraagd. En dan mag ik die mening ook geven. Ook al bevalt die mening je niet. Nee, ik mag antwoord geven op de vraag die mij is voorgelegd. Wordt de woningnood op de rechterlijke macht afgeschoven? Nee, zeg ik. Maar de rechterlijke macht krijgt weer te maken met procedures die niet gevoerd konden worden, omdat mensen zich anoniem hielden in strijd met de hele bedoeling van het wetboek van rechtsvordering. Daar is er sprake van een open vizierprocedure en situatie. Maar de krakers hebben zich schuil gehouden en zich achter bivakmutsen verborgen. En dat geeft een heel onheimelijk en onaangenaam moment, waardoor de rechter procedures niet meer naar behoren in een afweging kan doen.
Het is geen raadsvergadering. Is de woningnood trouwens in strijd met iets? Zo vraag je zo langzamerhand af.
Ik popel om die juridische discussie aan te gaan. Maar ik wou nog even terugkomen op de vraag, is de gemeente verantwoordelijk voor de woningnood? Hè? Of is de overheid daarvoor verantwoordelijk? Nou, ik heb zo langzamerhand het gevoel dat het verwijt eigenlijk een beetje anders ligt. Je kunt inderdaad niet aan, je kunt niet aan de overheid alle ellende in de wereld verwijten. En zeker ook niet aan de gemeente. Wat ik wel een gemeente en een overheid steeds meer, ja, als je daar zelf ook mee bezig bent, merk je dat, verwijt, is dat ze het mensen beletten om zelf hun woningnood op te lossen. Ik denk dat dat een steeds groter probleem wordt. Je kunt, als je zelf aan huis gaat bouwen of verbouwen, maar ook bouwen, dan stuit je op zo'n ontzettende klerenzooi aan regels. Dan heb ik het nog niet eens over de idioot hoge grondkosten en dergelijke. Dat het heel erg moeilijk is om zelf iets te doen. En ook een heleboel mensen die willen best hun eigen woningnood oplossen. En dat daar is een belangrijk deel van de kraakbeweging. Wat deed dat eigenlijk? En dan heb je zo'n discussie die misschien voor mijn gevoel maar een helft van de discussie is. Van wie was dat huis, et cetera. De andere elementen.